Well, it's a great privilege to be with all of you men this morning to talk about biblical manhood.
Nou, het is een voorrecht om met jullie als mannen vanmorgen samen te zijn om samen na te denken over mannelijkheid volgens de Bijbel.
I want us to begin in 1 Corinthians chapter 16.
Ik wil graag met jullie beginnen in 1 Korinthe 16,
verse 13.
Vers 13.
Paul tells the church in Corinth, the men in Corinth, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love.
En daar staat, wees waakzaam, en dan zegt Paulus dus aan de mannen, ook in de gemeente te Korinthe, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, en laat alles bij u in liefde gebeuren.
Now the church in Corinth, according to the words of Paul, was a very blessed church.
Nou, de gemeente te Korinthe, overeenkomstig de woorden van Paul, was een heel gezegende gemeente.
They were full of spiritual gifts.
En er waren veel geestelijke gaven in de gemeente.
And there was great demonstration of spiritual power.
En er was veel openbaring van geestelijke kracht.
But there were also many, many problems.
Maar er waren ook veel problemen in de gemeente.
And every one of those problems can be traced back to a lack of character.
En al die problemen kunnen worden teruggevoerd tot dit gebrek aan karakter.
A lack of conformity to Christ.
En een gebrek aan gelijkvormigheid aan Christus.
A lack of conformity to Christ's revelation through the scriptures.
En een gebrek aan gevormd worden naar de openbaring van Christus door de schriften.
Now, first of all, I want you to look here in verse 13. He says something very important. He says, act like men.
Nou, er staat iets heel belangrijks in vers 13. Er staat, handel als mannen, wees manmoedig.
Now, there is a lot of truth in this verse.
Nou, daar zit heel veel waarheid in.
The mere fact that he says act like men means there's a difference between men and women.
Alleen al dat er staat handel als mannen laat zien dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen.
Now why is that important?
Waarom is dat belangrijk?
Because we live in a culture today that is trying to destroy every difference between men and women.
En het is belangrijk omdat we leven in een cultuur waarin alle verschillen tussen man en vrouw worden gepoogd om die uit te wissen.
We live in a culture that hates God.
Onze cultuur heeft een hekel aan God.
And therefore it seeks to attack and destroy everything God has established.
En daarom probeert het wegen te vinden om te vernietigen datgene wat God heeft ingesteld.
Let me give you an example of what our culture is like.
Laat me een voorbeeld geven van hoe onze cultuur eruit ziet.
Let's go to the book of Isaiah for a moment.
Als we even het boek Jesaja opslaan.
Chapter 3.
Jesaja hoofdstuk 3.
This is what happens when God judges a nation or God judges a culture.
Dit is wat er gebeurt als God een land of een cultuur oordeelt.
Verse 1. For behold, the Lord God of hosts is going to remove from Jerusalem and Judah both supply and support, the whole supply of bread and the whole supply of water.
Want zie, de Heere van de legermachten gaat van Jeruzalem en Juda wegnemen, steun en stut, elke steun van brood en elke steun van water.
God will often judge a culture by removing its prosperity.
God oordeelt vaak een cultuur door de welvaart weg te nemen.
Whether we want to recognize it or not, the economy of the world is balancing on the head of a pin.
Nou, of we het nou erkennen of niet, de wereldeconomie balanceert op dit moment op de ballpoint van een pen.
It wouldn't take much to bring the economies of all the world completely to nothing.
Er is niet heel veel voor nodig om de hele wereldeconomie te laten instorten.
Look at verse 2. The mighty man and the warrior, the judge and the prophet, the diviner and the elder, the captain of 50, the honorable man, the counselor and the expert artisan, and the skillful enchanter.
Er staat held en strijdbare man, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman over 50 en man van aanzien, raadsman, kundig vakman en scherpzinnig bezweerder.
What he does when he judges a culture is he removes all the noble, wise, and valiant men from the culture.
Nou, wat God doet als hij een cultuur oordeelt, is dat hij alle wijze en sterke en nobele vooraanstaande mannen uit de cultuur, dat hij die onderuit haalt, weghaalt.
So he takes away the valiant and the wise men.
Dus hij neemt de heldhaftige en de wijze mannen neemt hij daaruit weg.
And what does he put in their place?
En wat en wie plaatst hij daarvoor in de plaats?
Verse 4.
Vers 4.
And I will make mere lads their princes, and capricious children will rule over them.
En ik zal jongens aanstellen als hun vorsten, en bij ons staat er willekeur zal onder hen heersen. What did it say the last?
And capricious children will rule over them.
Ja, en kinderen zullen over hen heersen, staat er in het Engels.
Now I don't know about your culture, but I know about mine.
Nou, ik weet niet hoe het zit met jullie cultuur, maar ik weet wel hoe het zit met die van mij.
We look at the leaders of our country and we think, what are they doing?
En we kijken naar de leiders van ons volk en we stellen de vraag:
do they purposely want to destroy the nation?
Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig? Willen ze echt ons land verwoesten?
Because almost every decision they make takes us farther and farther down into destruction.
Want bijna elke beslissing die ze nemen, brengt ons verder en verder richting de ondergang.
And look what it says in verse 12.
En kijk wat er staat in vers 12.
O my people, their oppressors are children, and women rule over them. O my people, those who guide you lead you astray and confuse the direction of your paths.
De onderdrukkers van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war.
This is what kind of culture we live in today.
Nou, dit is de cultuur waar wij in terecht zijn gekomen.
Where is the valiant man?
Waar zijn de heldhaftige mannen?
In culture.
In onze cultuur.
Where is the valiant godly man in government?
Waar is de godvrezende man in onze regering?
Where is the valiant and godly man in the church?
Waar is de heldhaftige en de godvruchtige man in de kerk?
Who will fight against culture?
Die zich keert tegen de heersende cultuur.
Even though they hate him.
Ook al krijgt hij daardoor spot en hoon over zich heen.
And where is the valiant and godly man in the family?
En waar is de heldhaftige en de godvruchtige man in het gezin?
Now look in back in 1 Corinthians chapter 16 verse 13.
Nou, als we weer teruggaan naar 2 Korinthe 16 vers 13.
He tells the men to be on the alert.
Hij zegt tegen de mannen: wees waakzaam.
Against all the things that would do damage to their soul.
Tegen alles wat schade zou aanbrengen aan hun ziel.
Against all the things that would do damage to their family.
En tegen alles wat schade zou aanbrengen aan hun gezin.
And against all the things that would do damage to the people of God, the church.
En tegen alles wat schade zou aanbrengen aan de gemeente.
So part of what it means to act like a man is to constantly be on the alert.
Dus een onderdeel van wat het betekent om een echte man te zijn is dat je voortdurend ook waakzaam bent.
Because we are in a spiritual war.
Omdat we ons in een geestelijke oorlog bevinden.
That is more deadly than anything going on in Afghanistan.
En die oorlog is veel gevaarlijker dan wat er in Afghanistan plaatsvindt vandaag de dag.
And we as men have been called to stand watch, to stand guard.
En wij als mannen zijn geroepen om op de muur te staan wachten.
Because there is an enemy, the devil.
Want er is een vijand, de duivel.
Who is like a roaring lion.
Die als een brullende leeuw is.
And he is seeking someone to devour.
En hij zoekt iemand om te verslinden.
He wants to devour you.
Hij wil jou verslinden.
Your wife.
Je vrouw.
Your children.
Je kinderen.
Your church.
Je gemeente.
All of Christianity.
Het hele christendom.
He wants to devour everything that is noble and good.
Hij wil alles verslinden dat nobel en goed is.
He wants to devour everything that has been ordained by God.
Hij wil alles kapot maken dat God heeft ingesteld.
And you are called to stand against him.
En jij bent geroepen om stand, positie in te nemen tegen hem.
For the sake of many people.
Tot welzijn van heel veel mensen.
Do you do this?
Doe jij dat?
Do you stand on alert?
Sta jij waakzaam op de wacht?
Are you watching over your own soul?
Waak je over je eigen ziel?
With great care.
Met heel veel voorzichtigheid.
I have a dear friend who was preaching a sermon a while back and he said something very powerful.
Nou, een vriend van mij die predikte een tijdje geleden en hij zei iets dat heel krachtig is.
He said, so many Christian men today are talking about passion.
Zoveel christelijke mannen vandaag spreken over gepassioneerd zijn.
About having great passion for Christ.
Over een geweldige passie voor Christus.
He said, we need men who talk about caution.
Maar hij zei, we hebben mensen nodig die het hebben over voorzichtigheid.
About being very cautious for Christ.
Over het heel erg op je hoede zijn om Christus wil.
Now what does he mean by that?
Wat bedoelt hij daarmee?
He doesn't mean that men become passive and afraid.
Hij bedoelt niet dat mannen passief en bang moeten worden.
But that we realize that there is a war going on.
Maar wel dat we ons realiseren dat er een strijd gaande is.
And it is dangerous.
En die strijd is heel gevaarlijk.
And every day men are falling.
En elke dag vallen mannen.
And wives are falling and children are falling and churches are falling.
En vrouwen vallen en kinderen vallen en gemeentes vallen.
It's because we're not cautious.
En dat komt omdat we niet voorzichtig genoeg zijn.
We don't realize we're in a war.
En we realiseren ons niet dat we ons in die strijd bevinden.
We don't realize there's an enemy out there who wants our destruction.
We beseffen niet eens meer dat er een vijand is die uit is op onze vernietiging.
So he says, be on the alert.
Dus zegt hij, wees waakzaam.
A true Christian man watches over his heart.
Een echte christelijke man die waakt over zijn hart.
He makes sure that wicked things do not enter in there.
En hij zorgt ervoor dat kwade dingen niet zijn hart binnenkomen.
And he feeds his heart with the word of God so that it will be strong.
En hij voedt zijn eigen hart met het woord van God zodat zijn hart sterk wordt.
He guards his mind.
Hij waakt ook over zijn gedachtenleven.
So that lies and wrong visions do not enter in.
Zodat leugens en verkeerde inzichten niet binnenkomen.
He guards the way that he is walking because he knows people are watching him.
En hij past heel erg goed op de manier waarop hij wandelt, omdat hij weet dat heel veel mensen naar hem kijken.
He knows the devil is watching him.
Hij weet ook dat de duivel naar hem kijkt.
And looking for an opportunity to get him in the way.
En de duivel is op zoek naar een mogelijkheid om om binnen te komen in zijn leven.
For this reason Paul says that we need to walk circumspectly, we need to walk cautiously, making careful decisions.
En om deze reden zegt Paulus dat we moeten wandelen en heel erg alert moeten zijn, goed om ons heen moeten kijken.
Decisions based upon the word of God.
En dat we beslissingen moeten nemen die gebaseerd zijn op Gods woord.
Our wives are watching us.
Onze vrouwen kijken naar ons.
And they will learn our good habits and our bad ones.
En ze zullen onze goede gewoonten leren kennen en onze slechte gewoonten leren
our
kennen.
Children are watching us.
En onze kinderen kijken naar
and
ons.
They will learn our good habits and our bad
ones. En ze zullen onze goede gewoonten leren kennen en onze slechte gewoonten leren kennen.
I watched a film a few months ago about a world famous samurai sword maker.
Ik heb een paar maanden geleden gekeken naar een film die ging over een wereldberoemde maker van samurai zwaarden.
He is the greatest sword maker in the world.
Hij is de meest beroemde zwaardmaker ter wereld.
And he only takes one disciple to train.
En hij heeft maar één leerling.
And this is what he said.
En dit is wat hij zei.
My disciple must be better than me at making swords before I die.
Mijn leerling moet beter zijn dan ik zelf ben in het maken van zwaarden voordat ik kom te sterven.
So that this art of sword making will keep getting better.
Zodat de kunst van het zwaard maken steeds beter wordt.
But if my disciple is not quite as good as me.
Maar als mijn leerling niet zo goed is als ik ben.
And then his disciple is not quite as good as him.
En zijn leerling is ook weer wat minder goed.
In time everything will be lost.
Dan zal uiteindelijk deze hele kunst verloren gaan.
And that's the way we as men need to look at it.
En zo behoren wij als mannen er ook naar te kijken.
In discipling our wives and our children.
In het discipelen van onze vrouw en van onze kinderen.
In discipling other young men in the church.
In het maken tot leerlingen van Christus van andere jonge mannen in de gemeente.
It must be our passion to leave behind people who are greater than we are.
Nou, het moet ons aan het hart gaan dat we mensen zullen trainen en straks zullen nalaten als we sterven die beter zijn in het volgen van Christus dan wij zelf.
We must be on the alert.
We moeten waakzaam zijn.
We do that through studying God's word.
En dat doen we door Gods woord te bestuderen.
We do that through guarding our hearts.
Door te waken over ons hart.
And we most certainly do that through prayer.
En dat doen we ook door te bidden.
Go to hold your place and just go to Ephesians for a moment.
Nou, 1 Korinther 16 even erbij, maar we gaan samen naar Efeze.
And go to chapter 6.
En dan gaan we naar hoofdstuk 6 van Efeze.
Now if you notice in chapter 16 verse 13 of 1 Corinthians, he says, be strong.
In 1 Korinther 16 vers 13, daar staat ook, wees sterk.
And then look in verse 10 of chapter 6 of Ephesians.
En als we naar Efeze 6 vers 10 kijken.
Be strong in the Lord and in the strength of his might.
Daar staat, wees sterk in de Heer en in de sterkte van zijn macht.
There is a great need for men to be strong.
Het is heel erg nodig dat mannen sterk zijn.
Not necessarily with muscles.
Niet in de eerste plaats met hun spieren.
But strong in God's strength.
Maar sterk in de sterkte van de Heer.
In order to fight the good fight against impossible odds.
Nou, om in staat te zijn om de goede strijd te strijden in de meest onmogelijke situaties.
Now, I'm going to... As I'm teaching, I'm going to kind of go off onto some side subjects.
Nou, als ik onderwijs geef, dan bewandel ik af en toe zijpaadjes.
That I would like to address more fully, but simply do not have the time.
Waar ik wel langer over zou willen spreken, maar waar we gewoon de tijd niet voor hebben.
Your wife needs you to be strong.
Jouw vrouw heeft jou nodig als een sterke man.
And your children need you to be strong.
En je kinderen hebben je nodig als een sterke man.
You do not have the luxury of being weak.
Je kunt het je niet permitteren om zwak te zijn.
Every day, even while I'm here in Holland, I'm dealing with problems all over the world.
Nou, elke dag en ook nu ik hier in Nederland ben, heb ik te maken met problemen van overal ter wereld.
I'm dealing with attacks against my person.
Ik heb te maken, you mean the taxes?
Attacks. People are attacking me.
Oh, attack, okay. Ik heb te maken met een aanval op mij persoonlijk.
Many things that will just turn my world upside down.
En er zijn veel dingen die mij bezorgd maken.
I don't have the luxury of going home and showing my family that I'm scared and worried.
Maar ik kan het me niet permitteren om naar huis te gaan en straks mijn familie te laten zien dat ik heel bang ben en heel bezorgd ben.
Because those are not burdens that my wife or children were designed to bear.
Want het is niet de bedoeling en God heeft het niet zo bepaald dat mijn vrouw en kinderen diezelfde lasten zouden dragen.
Sometimes I sit in my driveway in the car before I go in the house.
Soms dan heb ik mijn auto geparkeerd bij mijn huis en blijf ik even in mijn auto zitten.
I'm stressed.
En dan voel ik me gestrest.
I'm nervous about the problems that are going on.
En dan ben ik wat nerveus ten aanzien van al die problemen.
I'm worried about things.
Ik maak me zorgen om dingen.
But all that has to stay in that car.
Maar dat moet ik allemaal achterlaten in de auto.
I cannot carry that into my house.
Dat moet ik niet mee naar binnen dragen.
I remember one time there was a lady with three children.
Ik weet nog dat er een keer een vrouw was. Zij had drie kinderen.
And her husband left her for another woman.
En haar man ging er vandoor met een andere vrouw.
It was a terrible thing.
En het was vreselijk.
And she fell into horrible depression.
En ze werd heel depressief.
She wasn't taking care of her children.
Ze zorgde niet meer voor haar kinderen.
She wasn't preparing food.
En ze maakte de maaltijden niet meer klaar.
She was paralyzed with depression.
En ze werd echt verlamd door haar depressie.
And different women from the church went over to talk to her.
En diverse vrouwen uit de gemeente gingen met haar praten.
But no one could do anything with her.
Maar niemand kon er iets aan doen.
And my wife went over there one day.
Mijn vrouw ging naar haar toe.
She walked in the bedroom.
Ze ging de slaapkamer binnen.
She looked at the lady.
Ze keek naar de vrouw.
She said, "Get up right now."
En ze zei, je moet nu uit je bed komen.
You do not have the luxury of being depressed.
Je kunt het je niet permitteren om depressief te zijn.
You've got children who need food.
Je hebt kinderen die moeten gevoed worden.
They depend on you.
En ze zijn afhankelijk van jou.
So put away your depression, get up and get to work.
Dus werp die depressie van je af en ga aan de slag.
Their whole life has been shattered. Their whole life has been torn apart.
Het leven van je kinderen is volledig kapot gemaakt.
And they need to see strength in you.
En ze hebben nu nodig dat ze kracht in jou zien.
The lady got up.
En die vrouw die stond op.
That's what I would say to you.
En dat is wat ik vanmorgen tegen jou wil zeggen.
I know life as a man is difficult.
Ik weet dat leven als man moeilijk is.
But we're called to be strong.
Maar we zijn geroepen om sterk te zijn.
And there are some problems we share with no one in our family.
En er zijn sommige problemen die we met niemand in ons gezin delen.
Because we're the one called to bear it.
Want wij zijn degene die geroepen zijn om die problemen te dragen.
And if we share everything, every problem with our wife and our children, you will find they will be nervous and insecure.
En als je alle problemen deelt met je vrouw en je kinderen, dan zul je merken dat het hen nerveus maakt en onzeker.
Your family has to be the one place where your wife and your children find security and safety.
Je gezin moet de plek zijn waar je vrouw en je kinderen veiligheid en zekerheid ervaren.
Now you and I can't do this in our own power.
Nou, dat kunnen wij in onze eigen kracht niet voor elkaar krijgen.
So we must stand strong in the Lord's strength.
Dus we moeten sterk zijn in de sterkte van de Heere.
And how do we do that?
Hoe doen we dat?
Well, I've just got to go back to the same thing over and over again.
Nou, ik kom elke keer weer bij hetzelfde terug.
Through abiding in His Word and abiding in prayer.
Door te verblijven in Zijn Woord en door te zijn in gebed.
And through developing strong friendships with other men who can be like iron sharpening iron.
En door sterke vriendschapsrelaties op te bouwen met andere mannen, zodat ijzer scherpt.
And in verse 11 it says, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil.
En vers 11 zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Sometimes when we're deer hunting with a rifle.
Soms als we aan het jagen zijn op herten met een geweer, rifle. Met een geweer.
We use a scope on the rifle.
Dan gebruiken we een lens op het geweer.
Because we're going to make a shot many, many yards away, many meters away.
Omdat we schieten op iets dat heel ver weg ligt.
And in that scope there are crosshairs.
En in die lens is een kruis.
And you look through those crosshairs and you try to put them right on the heart and lungs of that animal.
En je kijkt naar dat kruis en dat probeer je te richten precies op het hart en de longen van het dier.
When I'm doing that, sometimes I think about that animal.
Als ik dat aan het doen ben, dan denk ik soms aan dat dier.
He has no idea what's about to happen to him.
Hij heeft geen enkel benul van wat er staat te gebeuren.
I've got him in my crosshairs.
Ik heb hem in het vizier.
In 1 second he's going to be dead.
In 1 seconde zal hij dood zijn.
And he doesn't even know it.
Maar hij weet het niet eens.
The snipers in the army.
De scherpschutters in het leger.
There is a new record that has been set by one of the snipers, I think from Canada.
Een van de scherpschutters heeft een nieuw record gevestigd in Canada.
He shot a man at nearly 2 meters, at nearly 2 kilometers.
Hij heeft een man neergeschoten 2 kilometer verderop.
That man never knew what happened to him.
Die man die heeft nooit geweten wat er met hem is gebeurd.
He was just walking along carrying a bucket.
Hij liep gewoon ergens met een emmer in zijn hand.
And in 1 second, without even hearing a noise, he's dead.
En in 1 seconde, zonder dat hij zelfs iets heeft horen gebeuren, viel hij dood neer.
Now that's terrifying.
Nou, dat is natuurlijk schrikwekkend.
To think that you could be in someone's crosshairs and you don't even know it.
Je te realiseren dat je in het vizier van iemand kan zijn zonder dat je er iets van bewust bent.
And they're about ready to pull the trigger.
En die ander staat klaar om de trekker over te halen.
Well, that's what it's saying here.
En dat is wat hier staat.
If you are a Christian man, the devil is scheming against you.
Als jij een christelijke man bent, dan heeft de duivel zijn pijlen op jou gericht.
He's looking for a way to take you down.
Hij probeert een manier te vinden om je onderuit te halen.
And you must be strong and you must be cautious.
En je moet sterk zijn en je moet op je hoede zijn.
He not only wants to take you down, he wants to take your wife down.
Hij wil jou niet alleen uitschakelen, hij wil ook je vrouw uitschakelen.
And he especially wants to take your children down.
En hij wil in het bijzonder ook je kinderen uitschakelen.
Are you standing alert?
Ben je waakzaam?
Are you watching over yourself and your family?
Zie je toe op jezelf en op je familie?
Are you watching over your church?
En zie je toe op je gemeente?
Because that's what men do.
Want dat is wat mannen moeten doen.
And then he says in verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.
En dan zegt hij in vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Sometimes I'll hear young men who've been called into the ministry talk about how they're going to fight the devil.
Soms hoor ik jonge mannen die het christelijk werk ingaan horen praten over hoe ze de strijd zullen aangaan met de duivel.
And I pull them aside.
Maar ik neem ze eventjes terzijde.
And I look them in the face.
En ik kijk ze recht in de ogen.
I say, you don't have a clue what you're talking.
En ik zeg tegen ze, je hebt geen enkel benul van waar je het over hebt.
Just by the way you say that, I know something about you.
Nou, alleen al door de manier waarop je dat zegt, kom ik iets over jou te weten.
You've never looked down the throat of evil.
Je hebt nog nooit echt het ware gezicht van het kwaad gezien.
You have no idea what's waiting out there for you.
Je hebt geen idee wat er daar buiten voor jou te wachten staat.
Something so evil it could destroy you in a millisecond.
Iets dat zo kwaad is dat het jou in een milliseconde kan vernietigen.
It opens up its mouth and the very pit of hell is revealed.
Het doet zijn mond open en de put van de diepte van de hel wordt daarin geopenbaard.
It has no pity, it has no mercy, it only wants your absolute destruction.
Het heeft geen medelijden met je, het heeft geen barmhartigheid voor jou, het wil jou alleen maar totaal vernietigen.
And if it wasn't for the strong shepherd standing over you, the thing would eat you alive.
En als er niet een herder was die over jou zou waken, dan zou je er onmiddellijk door verslonden worden.
That's what wants your family.
En dat is wat uit is op jouw gezin.
And it's not flesh and blood.
En het is niet vlees en bloed.
It's demonic, it's satanic.
Maar het is demonisch, het is satanisch.
And you cannot fight it as a carnal man.
En je kunt het niet bestrijden als een vleeselijke man.
But only through the word of God and prayer.
Maar alleen maar door het woord van God en het gebed.
And a godly sacrificial life can you overcome this thing.
En door een godvruchtig leven waarin je jezelf ook opoffert, kan dat gebeuren.
Verse 13. Therefore take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day and having done everything to stand firm.
Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.
Now there is a sense in which every day is evil.
Nou, in een bepaald opzicht is elke dag kwaad.
But he seems to be talking about a specific day.
Maar hier lijkt het alsof Paulus het heeft over een speciale dag.
And I know that throughout my Christian life.
En ik weet als ik nadenk over mijn christelijke leven tot nu toe.
That I must deal daily with temptation.
Dat ik dagelijks te maken heb met verleiding.
But there have been certain days and certain times in my life when the attack was tremendous.
Maar er zijn sommige dagen geweest in mijn leven als christen dat de aanval gigantisch was.
So the devil will be attacking you with small things every day.
Dus de duivel probeert je elke dag met kleine dingen te verleiden.
But he's also got plans.
Maar hij heeft ook plannen.
He's planning a full out attack on you.
En hij heeft het plan voor een massieve aanval op jou.
And on your family.
En op je gezin.
He's planning it.
Dat heeft hij gepland.
In which he will draw together all his forces and come at you at once.
Waarin hij bij wijze van spreken alle legermachten tezamen oproept en dat ze met z'n allen op je afkomen.
This type of attack can come several different times in the life of a godly man.
Een aanval zoals dit komt misschien wel op verschillende keren in het leven van een christen.
And what does the Bible say?
En wat zegt de Bijbel?
You had better be ready.
Je kunt je maar beter voorbereiden.
And you are not going to get ready by just sitting there and reading the Bible 5 minutes a day.
En dat gaat je niet lukken als je alleen maar even in je stoel gaat zitten en 5 minuten de Bijbel leest.
You are not going to be ready by sitting down and watching the television set all the time.
En je bent ook niet klaar voor die aanval als je heel veel met je neus achter de tv zit.
You are not going to be ready by being on the internet and playing with Facebook.
En je gaat ook niet daar klaar voor zijn als je de hele tijd achter internet zit en de hele tijd op Facebook zit.
These kinds of things just make you soft.
Dat soort dingen maken je soft.
And you are not going to be ready if you're chasing money more than you're chasing godliness.
En je bent er ook niet klaar voor als je achter het geld gaat aanjagen meer dan dat je achter godvruchtigheid aanjaagt.
There are days that are going to come when the devil is going to seek to rip you to pieces.
Er zullen dagen komen waarop de duivel gaat proberen om je in stukjes te snijden.
So you had better start training now.
Dus je kunt je maar beter nu al gaan voorbereiden.
Getting ready now.
Nu al gaan klaarmaken.
It says take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day.
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad.
And basically after you have done everything possible then stand.
En dus als je dan alles hebt gedaan wat in je vermogen ligt, blijf staan.
It's like a fighter who's preparing for a big fight.
Het is als een strijder, een vechter die zich voorbereidt op een geweldige strijd.
He uses every moment of his day to prepare for that fight.
En hij is elk moment van hij gebruikt heel veel van zijn tijd om zich voor te bereiden op die ene confrontatie.
He only eats that which will make him able to win that fight.
Hij eet alleen maar datgene wat hem meer kansen geeft om de strijd te winnen.
That's the way we must be.
En zo behoren wij ook te zijn.
Constantly training.
Voortdurend ons trainende.
Constantly prepared to respond to war at the drop of a hat.
Voortdurend klaar om de oorlog aan te gaan als het signaal komt.
I got to bed last night around 1 o'clock.
Gisteravond ben ik om 1 uur naar bed gegaan.
I had to get up this morning early.
Ik moest vanmorgen vroeg opstaan.
My flesh did not want to get out of bed.
Nou, mijn vlees wilde niet uit bed komen.
And you say yes, you had to prepare for a sermon.
En je zegt misschien jammer, jij moest je voorbereiden op een preek.
That's not why I got out of bed. That is not why I got out of bed.
Daarvoor ben ik vanmorgen niet opgestaan.
I had to prepare me.
Ik moest mijzelf voorbereiden.
For whatever was going to come at me today.
Voor datgene wat er vandaag op mij af zou komen.
Before I walked in here to do the children's sermon, I downloaded emails.
En voordat ik vanmorgen tot de kinderen sprak, heb ik mijn e-mails binnengehaald.
And I got one that hit me right between the eyes.
En er kwam er eentje binnen die mij echt trof.
It staggered me.
Dat heeft me behoorlijk aangeraakt.
It showed me there's terrible problems in a certain part of the world that we have to deal with.
En dat heeft me van op de hoogte gebracht dat er grote problemen zijn in een deel van de wereld waar wij aan het werk zijn.
So I was in scripture and prayer this morning because I knew that a battle would come to me today.
Dus ik was vanmorgen in gebed en in de schriften omdat ik wist dat er vandaag ook een bepaalde strijd op mij af zou komen.
And it's having prayed and read through the book of Psalms that enables me to leave here and go deal with that problem as soon as I'm finished preaching.
En omdat ik vanmorgen in gebed ben geweest en in de psalmen heb gelezen, was ik er klaar voor om de strijd die ik ook vanmorgen heb meegemaakt om die te kunnen handelen.
There's a lot of guys who say I want to stand.
Er zijn heel veel mannen die zeggen, ik wil staan.
But do you do everything necessary in order to stand?
Maar doe je alles wat in je vermogen ligt om te kunnen staan?
And then he says in verse 14, stand firm therefore.
En dan zegt het in vers 14, houd dan stand.
Now look at the repetition.
Nou, je ziet de herhaling.
In verse 13.
Vers 13.
Having done everything, stand firm.
Na alles gedaan te hebben, om stand te kunnen houden.
And then 14, stand firm.
En dan vers 14 weer, houd dan stand.
Do you think he's trying to tell us something?
Zou het kunnen dat hij ons iets duidelijk wil maken?
He's telling us to stand firm.
Hij maakt ons duidelijk dat we staande moeten blijven.
Having girded your loins with truth.
Uw middel omgord met de waarheid.
Now what does that mean?
Wat betekent dat?
Roman soldiers and many other types of soldiers often wore long tunics.
Nou, de Romeinse soldaten en soldaten uit die tijd, die droegen vaak lange gewaden.
They keep you warm.
Waardoor ze warm bleven.
But they're no good in a fight.
Maar zijn niet zo handig in de strijd.
Because they'll tangle around your legs and cause you to trip.
Want die zitten om je benen en die kunnen maken dat je struikelt.
So you gather up all the loose ends of that tunic and you tie it with a belt.
Dus alles wat los zit zo'n beetje onderaan je benen, dat trek je omhoog en dat bind je samen om je middel met een riem.
So that you're free to run and fight.
Zodat je de vrijheid hebt om te rennen en te vechten.
That belt that we have is the truth.
Nou, de gordel, de riem die wij hebben, is de waarheid.
If you do not know the truth, you will stumble and fall.
Als je de waarheid niet kent, dan zul je struikelen en vallen.
If you don't know the truth, you won't be able to run.
Als je de waarheid niet kent, dan kan je niet rennen.
And if you don't study the Bible, you won't know the truth.
En als je de Bijbel niet bestudeert, dan ken je de waarheid niet.
So again, central to being a man of God is the Word of God.
Dus heel fundamenteel om een man van God te zijn, heb je het woord van God nodig.
And having put on the breastplate of righteousness.
En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.
I believe there's two things here.
Hier zijn twee dingen.
One is the recognition of our righteousness before God in the person of Christ.
Het ene is dat je mag weten dat je rechtvaardig bent in de ogen van God door de persoon van Jezus Christus.
We must always have as our sure foundation that we are the righteousness of God, not because of what we do, but in Christ and His perfect work.
Nou, we mogen altijd deze zekerheid hebben dat wij de gerechtigheid van de Heere God zijn in Christus, niet om wat wij zelf hebben gedaan, maar om wat Christus voor ons heeft gedaan.
But the Bible doesn't talk about positional righteousness without talking about personal righteousness.
Maar de Bijbel heeft het niet over onze positionele gerechtigheid zonder dat het ook spreekt over onze persoonlijke gerechtigheid.
We are to be righteous men.
We behoren ook rechtvaardige mannen te zijn.
And to wear righteousness like a breastplate.
En dat we de gerechtigheid dragen als een borstharnas.
As a matter of fact, these very things that are mentioned here are worn by the Messiah when he fights the wars of God.
Nou, het is zelfs zo dat de dingen die hier genoemd worden, dat die elders in de Bijbel ook voorgesteld worden als de dingen die de Messias draagt als hij de strijd van God strijdt.
And the breastplate was an incredibly important piece of armor.
En die borstharnas was een heel belangrijk onderdeel van de uitrusting.
If I'm going to fight a really big guy,
Als hij gaat vechten met een hele sterke man.
I mean a really big guy.
Een echte sterke man.
Now here's what I can do. Probably the first place I'm going to try to hit when he holds his arm up is right here. In his bicep.
Okay, als die hele sterke man zijn armen ophoudt, dan is de eerste plek waar ik hem wil raken is bij zijn biceps.
Because if I can hit him there really hard a couple of times.
Als ik hem daar een paar keer heel hard kan slaan.
He's going to lose that arm for at least 30 seconds.
Dan gaat hij tenminste een halve minuut de mogelijkheid om die arm te gebruiken verliezen.
But the only reason I'm hitting him here.
En de enige reden dat ik hem hier raak.
Is because I can't hit him here.
Is omdat ik hem hier bij zijn hart niet kan raken.
He's too big.
Hij is te groot.
He's too good a fighter.
Hij is een te goede strijder.
If I could hit him here,
maar als ik hem bij zijn hart zou kunnen raken,
I'd probably win the fight.
Dan zou ik onmiddellijk de strijd winnen.
But I can't.
Maar dat kan ik niet.
So I'm gonna hit him here.
Dus ik ga hem daar raken.
But that just takes away one arm.
Dan is hij maar één arm kwijt.
He can still use his head, his other arm and his two legs to beat me to death.
Dan kan hij nog steeds zijn hoofd en zijn andere arm en zijn beide benen gebruiken om mij dood te slaan.
So I've got to take out all of those.
Dus ik moet die allemaal uitschakelen.
And that takes a long time.
En dat duurt lang.
I wish I could hit him here.
Dus ik wou dat ik hem gelijk daar kon treffen.
If I could get him here,
dus als ik hem in zijn hart kan treffen,
I'd win.
Dan win ik.
Same way with the devil.
Zo is het ook met de duivel.
He's going right for the heart.
Hij gaat recht op je hart af.
If he can get your heart,
als hij je hart kan winnen,
he's got all of you.
Dan heeft hij jou helemaal.
A breastplate of righteousness.
Dus het borstharnas van de gerechtigheid.
That you stand firm against his lies about you in the righteousness of Christ.
Dat je je stand inneemt, je positie inneemt tegen zijn leugens in de gerechtigheid van Christus.
And you are a righteous man.
En je bent een rechtvaardige man.
Righteous men are bold as a lion, the Bible says.
De Bijbel zegt dat rechtvaardige mannen zo sterk zijn als een leeuw.
But wicked men run even when there's no one chasing them.
Maar goddeloze mannen die gaan er vandoor zelfs als er helemaal geen dreiging is.
It's just like a politician.
Het is net als een politicus.
Who's done something very corrupt.
Die iets heel corrupts heeft gedaan.
And he's trying to hide it.
En hij probeert dat te verbergen.
He can no longer attack corruption in other politicians.
Hij kan nooit meer de fraude en de corruptie bij andere politici bestrijden.
Because he knows they'll expose his corruption.
Omdat ze weten dat ze dan zijn eigen corruptie aan het licht zullen brengen.
Only a righteous man can stand against unrighteous men.
Alleen maar een rechtvaardige man kan opstaan tegen onrechtvaardige mannen.
We must wear this righteousness.
Dus we moeten die rechtvaardigheid dragen, die gerechtigheid dragen.
From where does it come?
En waar komt dat vandaan?
Again, I hate to be redundant.
Nou, opnieuw, ik wil niet afgezaagd worden.
But it's from renewing your mind in the Word of God and living a life of prayer.
Maar dat komt door het vernieuwen van je denken door Gods woord en door bidden.
And then he says in verse 15, he says, and having shod your feet with the preparation of the gospel.
En dan zegt hij in vers 15, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede.
Now, there are different ways of looking at this passage.
Nou, je kunt op verschillende manieren naar dit Bijbelgedeelte kijken.
Some people think it is referring to the shoes or the boots that were worn by the Romans when they were fighting in a field.
Sommigen denken dat het refereert aan de laarzen of de schoenen die de soldaten droegen als ze buiten in het veld waren.
They wore boots with nails in them.
Dat ze laarzen droegen met spijkers erin.
Because I don't know if you've ever been in a fight in the middle of a field, but it gets really slippery.
Want ik weet niet of je wel eens in een strijd bent geweest midden in het op het veld, maar dan kan het glad worden.
And no matter how big you are, if I can take out your legs and knock you down, I've got an advantage.
Maar het maakt niet uit hoe groot je bent. Als ik je onderuit kan halen, heb ik een groot voordeel.
David in the book of Psalms often talks about how God planted his feet in wide places.
David in de Psalmen heeft het er vaak over hoe God zijn voeten heeft geplaatst op wijde plaatsen.
So that he could stand firm.
Zodat hij daar vast kon staan.
And so some people think that a correct understanding of the gospel gives you a solid foundation so you can stand and fight.
Dus sommige mensen denken dat het betekent dat een juist verstaan van het evangelie dat je dat vaste grond onder de voeten geeft zodat je kan staan.
And I do think that's a possibility.
En het is mogelijk dat het een goede uitleg is.
But I lean more towards another interpretation.
Maar ik neig meer naar een andere uitleg.
That it's talking about the swiftness of our feet in carrying the gospel and doing the gospel work.
Dat het meer te maken heeft met de vaart van onze voeten en schoenen om het evangeliewerk te verrichten.
A man is so busy about the work of the gospel that he doesn't have time to be distracted.
Dat iemand zo bezig is met het werk van het evangelie dat hij geen tijd heeft om zich te laten afleiden.
He's focused on one thing, that God's kingdom will come, that God's will be done.
Hij is maar gefocust op één ding en dat is dat Gods koninkrijk zal komen en dat Gods wil zal geschieden.
And he knows that that happens through the proclamation of the gospel and living it out.
En hij weet dat dat zal plaatsvinden door de verkondiging van het evangelie en wanneer mensen daarnaar gaan leven.
I know that as men in this world today we're busy about a lot of things.
Ik weet dat wij als mannen in de huidige wereld in onze cultuur druk zijn met van alles en nog wat.
But are you mostly busy with regard to the spread of the gospel in your own heart?
In your own heart?
Yes. Spread of the gospel.
Okay, maar ben je vooral bezig in je eigen hart? Met de verspreiding van het evangelie.
Are you busy in making sure the gospel spreads abroad in the heart of your wife?
Ben je vooral bezig en span je vooral in om ervoor te zorgen dat het evangelie ook verspreid wordt, ook in het hart van je vrouw?
Are you busy in the gospel ministry with regard to your children?
En ben je bezig in de bediening van het evangelie met het oog op je kinderen?
And are you busy in the gospel ministry with regard to your friends and coworkers?
En ben je bezig met de bediening van het evangelie ten aanzien van je vrienden en je collega's?
Now if you work at a job that isn't the ministry.
Nou, als je een baan hebt die niet te maken heeft met evangelieverspreiding.
I know that it's difficult. I know that it's time consuming.
Dan weet ik natuurlijk dat dat zwaar is en dat dat de meeste van je tijd opeist.
And I know you have important responsibilities and burdens.
Ik weet dat je grote verantwoordelijkheden draagt en lasten draagt.
But in the midst of all that we are to be about the gospel ministry.
Maar toch te midden van dat alles behoren wij betrokken te zijn bij de bediening van het evangelie.
Looking for every opportunity to share Christ.
En we moeten uitzien naar mogelijkheden om Christus met anderen te delen.
And when we come home to our house it's not to rest.
En als we thuiskomen, dan is het niet alleen maar om te rusten.
It is to continue on with the gospel ministry among our family.
Maar dan is dat bedoeld om door te gaan met de bediening van het evangelie in ons eigen gezin.
Now he says also in verse 16, in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one.
Vers 16 staat, neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
This is absolutely impossible unless you know the promises of God.
Nou, het is onmogelijk om dit te doen tenzij je kennis hebt van de belofte van God.
And it's absolutely impossible to know the promises of God unless you study God's word.
En het is niet mogelijk om kennis te hebben van de belofte van Gods woord als je zijn woord niet leest.
Now, the Roman army was probably the most disciplined army the world has ever known.
Nou, het Romeinse leger was waarschijnlijk het meest gedisciplineerde leger dat de wereld ooit heeft gekend.
And if you were holding your formation in battle,
en als je je positie innam in de strijd,
and you begin to scatter out of fear you could be court-martialed or killed.
En als je dan zou afdwalen en niet in positie zou blijven, dan zou je gedood kunnen worden.
Because the Roman army, they all use their shields and lock them together to turn themselves into something like a tank.
Want die Romeinse soldaten die gebruikten hun schild en die hielden ze allemaal zij aan zij, zodat ze een eenheid vormden en als het ware een soort tank werden met elkaar.
If you had 50 Roman soldiers,
als je 50 Romeinse soldaten had,
the ones in the center held their shields up to completely cover the entire group of 50.
Degene in het midden die hielden hun schilden omhoog om die hele groep van 50 soldaten volledig samen met te bedekken.
The men on the front, back and the sides, they held their shields up so that nothing could come at them from the sides, front or back.
En de soldaten aan de voorkant en de zijkant en de achterkant hielden hun schild zo dat er niks binnen kon komen van al die verschillende kanten.
And they would march just like a tank into the enemy.
En ze gingen als het ware als een tank met elkaar op de vijand af.
But it is recorded in the annals of warfare.
Het staat geschreven in de geschiedschrijving van oorlog.
That when the enemy would start shooting flaming arrows, it was so terrifying that sometimes Roman legions broke ranks.
Het staat geschreven dat soms als de vijand vurige pijlen begon af te schieten op zo'n groep soldaten, dat dan soms zo'n groep uit elkaar begon te vallen.
It was terrifying.
Dat was verschrikkelijk.
Now how does this apply to the Christian life?
Nou, hoe is dit van toepassing op het christelijke leven?
First of all, as an individual man.
Ten eerste als individu.
The devil shoots a flaming arrow at me.
De duivel schiet een vurige pijl op mij af.
What is that flaming arrow?
Wat is die vurige pijl?
It's a lie.
Een leugen.
A lie.
Een leugen.
He is a murderer.
Hij is een mensenmoorder.
But how does he murder?
Maar hoe vermoordt hij?
The way he did from the very beginning.
Zoals
he lies.
Hij dat van het begin af aan heeft gedaan door leugens.
He shoots an arrow at me. God does not love you and has left you.
Hij schiet een vurige pijl op mij af waarin hij tot mij liegt. God heeft jou niet lief en hij heeft jou verlaten.
I raise up the shield of faith against that.
Maar ik hef mijn schild van geloof daartegen op.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Romans 8, nothing and no one can separate me from the love of God.
Romeinen 8, niets en niemand kan mij ooit scheiden van de liefde van God.
The shield of faith.
Het schild van het geloof.
And faith is only faith if it is based upon the promises of God.
En geloof is alleen geloof als het gebaseerd is op de belofte van God.
Again, I must know the word of God.
Dus ik moet het woord kennen.
And stand with the word of God against the lies of the enemy.
En staande blijven met het woord van God tegen de leugens van de vijand.
A man is all depressed because his life isn't turning out the way he wants it to.
Een man die kan depressief worden omdat zijn leven niet is verlopen zoals hij had gehoopt.
He's 42 years old and he realizes things probably aren't going to get much better.
Hij is 42 jaar oud en hij komt tot het besef dat dingen waarschijnlijk niet beter nog zullen worden.
He's a Christian man, but he's wore out and weak because he doesn't study the word of God.
Hij is een christen, maar hij is uitgeput en zwak omdat hij ook geen tijd besteedt aan het bestuderen van Gods woord.
The devil tells him you're 42, you've got one last chance left, leave your wife and go out and have a good time.
En de duivel die komt op hem af en die zegt tegen hem, je bent 42 jaar oud, je hebt nu nog maar één kans om iets iets van je leven te maken. Verlaat je vrouw en ga genieten van het leven.
The shield of faith is through the scripture to point out that's a lie and not submit to.
Maar het schild van het geloof wordt opgeheven en daardoor wordt duidelijk dat het een leugen is en wordt die pijl van hem afgeketst.
Now let's talk about the shield of faith as a community.
Maar laten we praten over het schild des geloofs als gemeente.
And this is something that isn't talked about hardly at all.
En over dit wordt bijna nooit gesproken.
Remember how those Roman soldiers would lock shields and totally protect an entire group of soldiers?
Weet je nog hoe die Romeinse soldaten die schilden allemaal tegen elkaar hielden en daardoor de hele groep was beschermd?
That's the purpose of the church.
Dat is de bedoeling van God met de gemeente.
I see a brother who is worn out and knocked down.
Ik zie een broeder die helemaal uitgeput is en als het ware knock-out is geslagen.
He may not even be able to have the strength to lift up his shield.
Hij heeft niet meer de kracht om zijn eigen schild op te heffen.
I need to be watching.
Dan moet ik waakzaam zijn.
Watching for him.
Dan moet ik op hem letten.
Standing guard.
En ik moet waken over hem.
Praying that God will give him strength.
En ik moet bidden dat God hem kracht zal geven.
Standing beside him.
En ik moet naast hem gaan staan.
And hopefully other brothers standing beside him.
En ook andere broeders die naast hem gaan staan.
So that if any flaming arrow comes toward him, we can block it.
Zodat er, als er een vurige pijl op hem afkomt, dat wij dat kunnen afketsen.
We can be there for him in his time of need.
En dan kunnen we er voor hem zijn in zijn nood.
Just like when the great warrior David was knocked down as an older man.
Net als op het moment dat David, die een hele goede strijder was geweest, op het einde ook een keer knock-out lag.
And another younger soldier had to deliver him.
En een andere jonge soldaat hem moest bevrijden.
Do you stand in the gap for your family?
Nou, sta jij in de bres voor je familie?
Do you do it for your brothers and sisters in Christ?
Doe je dat ook voor je broeders en zusters in Christus?
Let's go on.
Laten we verder gaan.
He says in verse 17, and take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord.
The helmet of salvation.
De helm van de zaligheid.
If I can hit you in the head with an axe, I win the fight.
Als ik je kop kan inslaan met een bijl, dan heb ik de strijd gewonnen.
Game over.
Game over.
You have an axe in your head.
Dan heb je een bijl in je hoofd.
So you want to cover that head.
Dus je kan je maar beter je hoofd beschermen.
You want to cover that brain.
Je kan maar beter je hersens beschermen.
Have you ever looked at some of the helmets that warriors have worn?
Heb je ooit gekeken naar de helmen die soldaten hebben gedragen?
I mean, they're very goofy looking.
Die zien er heel erg goofy.
Strange, weird.
Oh, die zien er heel vreemd uit.
You know, because most of them are pointed.
Want vele daarvan die hebben een punt omhoog.
And you think the guy looks like he's an alien or something.
Je denkt die man die ziet er als een alien uit.
I mean, this guy doesn't scare me, makes me want to laugh. I can't even hold my sword up.
En dan denk je, nou, van die man word ik niet bang. Ik moet hem uitlachen.
Well, there's a reason why it's like this.
Er is natuurlijk een reden waarom er een punt op zit.
Because all the guys who had helmets on that were like this, they got an axe in their head.
Want alle mannen die een helm hadden met een plat dak daarboven, die hebben al heel snel een bijl in hun hoofd.
Because if the top of your helmet is square and I come down on it with an axe.
Want als er een oppervlakte is op die helm en ik kom daar met een bijl op.
The full force of that axe is going to hit you right between the right in the head.
Dan komt die volle kracht van die bijl gewoon door die helm heen je hoofd in.
And even if it doesn't go through that helmet, you're going to think you're not even going to be able to do anything.
En zelfs als het niet door die what did you say?
Even if the axe doesn't go through the helmet, he's going to hit you so hard, it's just going to knock
you
out. Oh, okay,
yeah. Maar zelfs als die bijl niet door de helm heen komt, dan nog komt er zoveel kracht op die helm dat je daardoor bewusteloos wordt.
But if you got a helmet with a point on it like this,
maar als er een punt op die helm zit,
I come straight down on your head,
dan kom ik met mijn bijl op je hoofd,
and my axe goes like this,
op je helm, en die helm die glijdt er gewoon langs.
I hit you horizontally.
Als ik je horizontaal sla,
my axe goes like that.
Dan gaat mijn bijl gewoon zo de lucht in.
It's pretty smart.
Dus daar is over nagedacht.
Helmets are important.
Helmen zijn belangrijk.
Very important.
Heel belangrijk.
Because this brain is important.
Omdat je hersens belangrijk zijn.
Satan attack your brain, he's won.
Als Satan je hoofd heeft kunnen raken, dan heeft hij gewonnen.
He gets in your head, he's won.
Als hij je hoofd heeft kunnen binnendringen, dan heeft hij gewonnen.
You start believing lies and you'll die.
Als je zijn leugens begint te geloven, dan ga je dood.
We need to have a helmet on.
Dus we moeten een helm dragen.
The helmet is of God's salvation.
En die helm is Gods zaligheid.
Which includes everything that God is.
En dat houdt ook in alles wat God is.
Everything that he's done already on our behalf.
Alles wat hij al voor ons heeft gedaan.
And everything he will do until that final day.
En alles wat hij zal doen tot op die laatste dag.
Standing firm in that.
Dus sta daar sterk in.
And then we come to the sword of the Spirit, which is the word of God.
En dan komen we bij het zwaard van de geest, wat het woord van God is.
Now the word for sword here refers to a Roman short sword.
Het woord wat hier gebruikt is voor zwaard, dat heeft betrekking op een kort zwaard dat de Romeinse soldaten gebruikten.
It's not the great long sword that you would use if you were running into an army.
Het is niet het grote lange zwaard dat je gebruikt om wanneer je op een leger afrent.
It's the short sword you would pull out if you were in hand-to-hand combat and you grab the guy like this and you stab.
Maar het is het korte zwaard dat je gebruikt als je in een één-op-één gevecht met iemand bent en zo probeert om de buik van iemand anders binnen te treden met dat zwaard.
It was also your last defense when you lost your big sword and your shield and you're standing there with only a knife.
Het was ook je laatste gereedschap, je laatste zwaard dat je had als je je grote zwaard was verloren.
Now people think of this, they'll well, there's many distortions about this passage.
Er is veel verwarring over dit Bijbelgedeelte.
Many charismatics say, you know, speak the word and it will be so.
Weet je, veel charismatici die zeggen, spreek het woord en wat je uitspreekt zal waarheid worden.
That's not what this means.
Maar dat is niet wat het bedoelt.
But many evangelicals and reform guys say that when you're being tempted, you need to quote scripture at the devil.
En veel evangelische die zeggen, en ook reformatorisch zeggen, dat het betekent dat als je verleid wordt, dat je dan schriften moet citeren en dat je daarmee staande blijft.
Because that's what Jesus did in Matthew 4.
Want dat is wat Jezus deed in Matthäus 4.
Well, no, not really. You're not understanding Matthew 4.
Nee, niet echt. Dan begrijp je Matthäus 4 niet helemaal.
Jesus didn't defeat the devil because every time the devil tempted him, he quoted scripture at him.
Het is niet waar dat Jezus elke keer de duivel heeft verslagen, omdat wanneer de duivel hem verzocht, hij de schrift citeerde.
Jesus defeated the devil.
Maar Jezus versloeg de duivel.
Because every time the devil tempted him.
Omdat elke keer als de duivel hem verleidde.
Jesus obeyed the scripture he quoted.
Jezus de schriften die hij citeerde gehoorzaamde.
Do you see the difference?
Zie je het verschil?
You quote scripture at the devil all day.
Nou, je kunt de hele dag door de schriften citeren aan de duivel.
He knows it better than you.
Maar hij kent het beter dan jij.
You overcome not just by quoting scripture, but by obeying the scripture.
Je overwint niet slechts door het citeren van de schriften, maar door het gehoorzamen van de schriften.
So you should renew your mind in the word of God.
Dus je moet zorgen dat je denken vernieuwd wordt door het woord van God.
So that you not only have an answer.
Zodat je niet alleen maar een antwoord hebt.
You give a perfect or you give a proper response.
Maar dat je op de juiste manier reageert.
Now look at verse 18.
Dus kijk eens naar vers 18.
With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints.
Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
He says, be on the alert.
Hij zegt, wees waakzaam.
And how do we do that?
Hoe doen we dat?
I think there's two things that are very important.
En daarvoor zijn twee dingen heel belangrijk.
To be on the alert, you have to be discerning.
Om waakzaam te kunnen zijn, moet je onderscheid kunnen maken.
You have to have a really good eye.
Daarvoor moet je goed kunnen zien.
When I go hunting sometimes, I hunt with a friend of mine by the name of Darren.
Nou, ik ga wel eens jagen samen met een vriend en zijn naam is Darren.
We're out there and there's not much light. It's early in the morning.
Als we dan daar buiten zijn, dan is het nog heel vroeg in de ochtend. Het is nog niet helemaal licht geworden.
It's difficult to see.
Het is moeilijk om dingen te zien.
The deer blend in with their surroundings.
De herten die nemen de kleur aan van hun omgeving.
And sometimes we're sitting up in a tree.
Soms zitten wij in een boom.
Looking over long distances.
We zien hele verten. We kunnen heel ver kijken.
And my friend Darren has the most incredible eyesight.
Mijn vriend Darren die heeft een ongelooflijk scherp zicht.
In that his ability to distinguish between colors is phenomenal.
En de wijze waarop hij dus het verschil in kleuren kan zien is fenomenaal.
And there have been many times when he said to me, "Look at that deer."
En het is vaak gebeurd dat hij tegen mij zei, zie je dat hert daar?
And I'm looking in the very same place and I can't see it.
En ik kijk in dezelfde richting, maar ik zie dat hert niet.
And I say, "Where?"
En ik zeg dan, waar?
He said, "Don't you see that little piece of white that's sticking out behind that tree?"
En dan zegt hij, zie je niet dat hele kleine witte vlekje dat daar bij die boom uitsteekt?
It's 200 meters away.
Is 200 meter verderop.
He can't see the deer.
Hij kan het hert niet zien.
But he can see a little bit of white that he knows doesn't belong to that tree.
Maar hij ziet wel een heel klein wit vlekje waarvan hij weet dat het niet bij die boom hoort.
And needless to say, he kills a lot more deer than I do.
En het is mag duidelijk zijn dat hij meer herten neerschiet dan dat ik doe.
I'm just lucky I don't hunt bear all the time. I'd probably be eaten.
Ik ben blij dat ik niet de hele tijd op beren jaag, want dan zou ik al lang zijn opgegeten.
My brother Kevin is the same way.
Mijn broeder Kevin geldt hetzelfde.
He says, "Look at that deer."
Hij zegt, kijk naar dat hert.
And I'm like, "I don't see it."
En ik zeg, ik zie hem niet.
He has to grab my head and go, "Look, right there."
En hij moet mijn hoofd vastpakken om me in de juiste richting te laten kijken.
It can be the same way spiritually.
Nou, zo kan het geestelijk ook zijn.
That because you're not renewing your mind in the Word of God.
Omdat je je denken niet vernieuwt door het woord van God.
You can't discern differences.
Daardoor zie je het verschil niet.
You don't see shadows.
Je ziet de schaduwen niet.
And it gets closer and closer and you do not recognize.
En iets komt dichterbij en dichterbij, maar je hebt het nog steeds niet door.
I know Christian men.
Ik ken christelijke mannen.
Who have so little discernment that they invite evil into their house.
Die zo weinig onderscheid maken en zo slecht zien dat ze in feite het kwaad uitnodigen om hun huis binnen te komen.
And they don't even know they're doing it.
En ze hebben niet eens door dat ze dat doen.
And then they wonder why their entire household falls apart.
En dan vragen ze zich af hoe het komt dat hun hele gezin uit elkaar valt.
Another thing about being alert is the fact that you have determined to stand watch.
En iets anders wat te maken heeft met waakzaamheid is dat jij de beslissing moet nemen om je positie in te nemen om te waken.
You pray.
Je bidt.
You pray for yourself.
Je bidt voor jezelf.
You pray for your wife and your children.
Je bidt voor je vrouw en je kinderen.
You pray for your church.
En voor je gemeente.
When you see, for example, a character flaw beginning to show itself in one of your children.
Als je bijvoorbeeld ziet dat er een karaktereigenschap die niet goed is zich begint te ontwikkelen bij een van je kinderen,
you're looking,
dan zie je dat.
And you pray.
En je bidt ervoor.
When you see something maybe a little bit of disunity with you and your wife, you notice it.
En als je merkt dat er een bepaalde oneenigheid ontstaat tussen jou en je vrouw, dan merk je dat op.
And even though it's very small, you know it is a seed that could grow into something very large.
En ook al is het iets heel kleins, je weet toch dat het een zaadje is wat heel groot kan worden.
You're watching over your family.
Je waakt over je gezin.
Now that doesn't mean you're standing over your family and constantly ordering them with regard to a lot of things.
Nou, dat betekent niet dat je in je gezin je gedraagt als iemand die de hele tijd met zijn vingertje wijst om alles te organiseren.
Most of the time I'm standing watch, no one even knows it.
Meestal waak ik over mijn gezin en de anderen hebben het niet eens door.
And I do not spend all my day lecturing my family.
En ik ben niet de hele dag bezig om te preken tot mijn gezin.
But talking to God.
Maar ik spreek met God.
Watching in prayer.
En ik ben waakzaam in gebed.
Now let's go back to 1 Corinthians.
Als we teruggaan naar 1 Korinthe 16.
Chapter 16.
Hoofdstuk 16.
Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong.
Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.
Boy, that's a good verse.
Dat is echt een prachtig vers.
It's what we need today.
Dit is wat we nodig hebben.
We need men.
We hebben mannen nodig.
Real, strong men.
Echte, sterke mannen.
But the scriptures are so wise.
En de schriften zijn zo wijs.
That when we read verse 13.
Als we vers 13 lezen.
We think about strength.
Dan denken we aan kracht.
And many times we define strength according to the Roman Empire.
En heel vaak dan denken we daarbij aan het Romeinse leger.
I'm going to lead my family.
Ik ga mijn gezin leiden.
I'm going to lay down the law.
Ik ga de wet voorschrijven.
I'm going to enforce things in my home.
En ik ga zorgen dat dingen van kracht zijn in mijn gezin.
And we end up destroying our families with legalism.
Maar we kunnen dan eindigen met ons gezin kapot te maken met allerlei wetjes en regels.
And instead of being servant leaders, we become unloving kings.
En in plaats van dat we dienende leiders zijn, worden we liefdeloze koningen.
Dictators.
Dictators.
But look what verse 14 says.
Maar kijk naar wat vers 14 zegt.
God knows how to correct us and make sure we don't go off on an extreme.
De Heere God weet precies hoe hij ons terecht moet wijzen en ervoor moet zorgen dat we niet in extreme vervallen.
Let all that you do be done in love.
Laat alles wat je doet bij jou in liefde gebeuren.
Strength dressed in love.
Dus sterkte die wordt uitgeoefend in liefde.
A man should not be like a mouse.
Een man moet niet zijn als een muis.
In some ways he should be like a charging war horse.
In sommige opzichten moet hij zijn als een strijdend paard.
But with a bit in his mouth.
Maar wel met een bit in zijn mond.
And that bit is love.
En dat bit is liefde.
He has the power of a charging war horse.
Hij heeft de kracht van een oorlogspaard.
He can be as violent and dangerous as a bear.
Hij kan zo gewelddadig en gevaarlijk zijn als een beer.
But he's controlled by love.
Maar hij wordt beheerst door liefde.
He's controlled by love.
Hij wordt beheerst door liefde.
This type of message is very important today.
Nou, deze boodschap is heel belangrijk vandaag de dag.
Because like no other time in history, the devil is working to destroy masculinity.
Want als nooit tevoren is de duivel op dit moment bezig om mannelijkheid te vernietigen.
To domesticate men.
Om van mannen huisvrouwen te maken.
Isn't it amazing that if a woman leads today, the media applauds?
Is het niet verwonderlijk dat wanneer vrouwen vandaag de dag leiding geven, dat de media applaudisseren?
If a woman asserts her leadership, the media applauds.
Als een vrouw heel assertief is in het leiding geven, dat de media dan daar vol lof over zijn.
But if a man asserts his leadership.
Maar als een man assertief is in zijn leiderschap.
He's criticized, he's made fun of, he's mocked.
Dan wordt hij bekritiseerd en belachelijk gemaakt en bespot.
He's considered a brainless Neanderthal.
Dan wordt hij beschouwd als een hersenloze Neandertaler.
Don't submit to that.
Maar geef daar niet aan toe.
People have often pointed to Deborah in the Old Testament as a great woman who led the nation of Israel.
Mensen hebben heel vaak gewezen op Deborah in het Oude Testament als een grote leider in Israël.
And she was a great woman who led the nation of Israel.
En ze was een geweldige vrouw die Israël heeft geleid in die tijd.
And to some degree we have to acknowledge that the sovereignty of God raised her up.
En we moeten natuurlijk ook erkennen dat het in de soevereiniteit van God is gebeurd, dat zij toen is opgestaan.
But I believe it is clear he raised her up as a sign of judgment.
Maar ik geloof ook dat we moeten begrijpen dat hij haar heeft doen opstaan en dat het een teken was van oordeel.
As a rebuke against all the men who were too weak to lead.
Als een vermaning naar alle mannen toe die gewoon zelf te zwak waren om leiding te geven.
And I think that's what we're seeing today.
En ik denk dat we dat vandaag zien gebeuren.
Where are the godly men?
Waar zijn de godvruchtige mannen?
Who are going to lead?
Die gaan leiden.
That's the great call of the day.
Dat is de roep. Dat is waar de roep van deze dag naar uitgaat.
But remember this, it all starts with the word of God and prayer.
Maar onthoud dat het allemaal begint met Gods woord en gebed.
Let's go to the Lord in prayer.
Laten we de Heere bidden.
Father, thank you for your word, and I pray, Lord, that it will work in my heart and in the heart of my brothers to bring about your perfect will. In Jesus' name, amen. Yes.
Oké, de vraag is, ik heb de indruk dat deze microfoon ineens harder staat. Kan die ietsje zachter, want volgens mij staat die te hard. De vraag is, broeder Paul heeft gesproken over je bediening naar je kinderen toe, maar ook naar je vrouw toe. En ten aanzien van de vrouw heeft hij het eerder ook gehad over je vrouw wassen door het woord. Maar kan hij misschien iets meer uitleggen van wat dat concreet betekent? The question is that before you spoke also about the ministry of a husband to his wife and that he should wash her through the word, that she may become clean, but can you be a little bit more specific about how you do that?
Sure, great question. Just turn with me for a second to the book of Deuteronomy.
We kunnen kijken naar het boek Deuteronomium.
Now, here it's talking about the teaching of children, but there is a wider principle.
Nou, het gaat hier over het onderwijzen van kinderen, maar dat principe is breder van toepassing.
He says in chapter 6, verse 7, you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates.
Er staat in Deuteronomium 6, vers 7 tot en met 9, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op de poort en op uw poorten schrijven.
First of all, we must realize that ministering the word in our home does not just mean having a Bible study with our wife and children.
Nou, we moeten ten eerste ons realiseren dat dat het woord bedienen aan onze gezin, dat niet hoofdzakelijk betekent dat we echt Bijbelstudies met hen doen.
But it means to create an environment of the word of God in our entire home and in everything we do.
Maar het betekent dat we een soort omgeving creëren waarin het woord van God gesproken wordt in ons huis en in alles wat we doen.
That's what I believe Joshua meant when he says, as for me and my house will serve the Lord.
Ik geloof dat dit is wat Joshua bedoelde toen hij zei, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.
So let's look at kind of the order of this.
Als we kijken naar, er is een bepaalde orde hierin.
In verse 8, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead.
Er staat in vers 8, u moet ze als een teken op uw hand binden, en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn.
So the father and the husband must be a man who is saturated by the word of God.
De vader, de echtgenoot, moet een man zijn die verzadigd is met het woord van God.
And his thinking and his doing are controlled by the word of God.
En zijn denken, de voorhoofdsband, en zijn doen, de hand, de hand moet, moet geleid worden door het woord van God.
Modern man has kind of divided up his life into departments.
Nou, de moderne mens heeft zijn leven opgedeeld in verschillende vakjes.
I mean, if you look at the medical profession.
Als je kijkt naar het medische beroep.
Which I praise God for the medical profession.
Het werk van artsen, waar we de Heer dankbaar voor zijn.
But it used to be that a doctor was a doctor of everything.
Maar vroeger was
general
het zo.
Medicine.
Vroeger was het zo dat een arts was gewoon in algemene zin een arts.
Now there's very specific compartments.
Maar nu zijn er hele specifieke werkterreinen binnen de geneeskunde.
So that a doctor who's an expert in one thing may not know anything in another discipline.
Met als gevolg dat een arts die gespecialiseerd is in een bepaald op een bepaald terrein over een ander terrein heel weinig weet.
Our lives are also cut up in departments with regard to time.
En ons leven is ook heel erg gefragmenteerd als het gaat om het gebruik van onze tijd.
And this has affected our Christianity.
En dit is ook van toepassing op ons christen zijn.
We get up in the morning.
We staan 's morgens op.
Maybe we study a chapter or two of scripture.
We bestuderen de gedeelte uit de Bijbel.
Then we kind of put the Bible aside.
Maar dan leggen we de Bijbel weg.
And we kind of check off, I did my quiet time.
En dan kunnen we afvinken, ik heb stille tijd gehouden.
Or I had a family devotion.
Of ik heb iets aan de huisgodsdienst gedaan.
Now we go do other things.
En nu gaan we andere dingen doen.
And that's not right.
Maar dat klopt niet.
Now see, this is something you can't fabricate if it's not real in you.
Je kunt dit niet voortbrengen, wat hier staat, als het niet echt in je leeft.
You must be a man who thinks much about the word of God and orders his life according to that word.
Het is belangrijk dat je als man veel nadenkt over het woord van God en dat je je leven inricht naar het woord van God.
So that you create an environment of spirituality of the word of God in your home.
Zodat je dus een omgeving creëert van geestelijk leven vanuit het woord van God bij jou thuis.
My boys and I spend, you know, some time in the woods and in the wilderness.
Soms dan breng ik met mijn jongens tijd door in de bossen of buiten in de natuur.
Sometimes we'll sit for hours in a tree waiting on a deer.
Soms dan zitten we voor uren in een boom wachtende op een hert.
We'll talk about God.
En dan hebben we het over God.
Or my boys are both learning wrestling and fighting.
Of mijn jongens die leren allebei om te worstelen.
So I'll get down there and wrestle with them.
Dus ik heb stoeipartijen met hen.
And then when I pin one of them to the floor.
En als ik één in de houtgreep heb,
I go, we wrestle not with flesh and blood.
Dan zeg ik tegen ze, weet je, onze strijd is niet met vlees en bloed.
And if you think I can pin you to the ground, just imagine what the devil can do.
En als ik je in de houtgreep kan krijgen, moet je je voorstellen wat de duivel met je kan doen.
I mean, it's just that the whole life needs to be a conversation around the Lord and his goodness and his joy.
Kijk, waar het om gaat is dat door spekt in het hele leven er gesprek plaatsvindt over de Here en over de Here.
So that's the first part.
Dat ten eerste.
Is that you're meditating on the word and the word just kind of is an environment of your home.
Dat je het woord overdenkt en dat het woord een bepaald klimaat in je huis creëert.
Then though I believe that there are specific times that you ought to have in order to teach the word.
Maar toch geloof ik dat het ook belangrijk is dat je speciale tijd ook neemt om het woord te onderwijzen.
Our family meets once a night in the evening, once a day in the evening.
Elke dag komen wij als gezin 's avonds bij elkaar.
And we have a family fellowship.
En dan hebben we een tijd van gezinstijd.
And we study the book of Proverbs.
En we bestuderen Spreuken.
And then another book.
En een ander Bijbelboek.
Like right now we're in Luke.
Nu bijvoorbeeld lezen we Lucas.
So I'll look at a few verses in Proverbs.
Dus ik kijk naar een paar versen in Spreuken.
And then a few verses in Luke.
En een paar versen in Lucas.
And we go verse by verse.
En we gaan er vers voor vers doorheen.
My boys are now on their third time through the book of Proverbs with me, line by line, exposition.
En met mijn jongens ga ik nu al voor de derde keer door het boek Spreuken heen, vers voor vers.
And we've done several books of the New Testament and the Old Testament.
En we hebben al verschillende boeken van het Nieuwe Testament en van het Oude Testament met elkaar gelezen.
My wife is there participating.
En mijn vrouw doet mee.
And so it's a family devotion.
Dus het is een tijd voor het hele gezin.
But then there's also need at times to meet with children individually.
En dan is het soms ook nodig om met een kind apart bij elkaar te komen.
If you see a certain sin that begins to grab a hold of the child.
Als je ziet dat een bepaalde zonde grip krijgt op een van je kinderen.
One of my children, his sin is that he's kind of the center of attention.
Nou, de zonde van een van mijn kinderen is dat hij voortdurend de aandacht vraagt.
In his own mind.
En daar ook zo denkt.
He's a natural born leader.
Hij is een natuurlijk geboren leider.
And so he tries to push everyone into his way of thinking.
Dus hij probeert iedereen mee te krijgen in zijn manier van denken.
And so I have to deal with that sin specifically.
Dus ik moet aandacht besteden aan die zonde.
Not trying to crush him.
Niet om hem te verpletteren.
But to mold that gift.
Maar oh ja, en ook niet om die gave uit te schakelen, maar om dat in goede banen te leiden.
My other son is passive.
Mijn andere zoon is wat passief.
Just follows his brother.
Die volgt gewoon zijn broer.
And so I need to deal with him on a different way.
Dus ik moet met hem op een andere manier omgaan.
And then also with your wife.
En ook ten aanzien van je vrouw.
There needs to be times when you meet over the scripture and the kids aren't there.
Het is ook goed om met je vrouw af en toe de schrift open te slaan als de kinderen er niet bij zijn.
And it's probably not going to be every day.
En dat is waarschijnlijk niet elke dag.
But a couple of times a week.
Maar een paar keer per week.
And the best thing to do is to take a book of the Bible.
En het beste wat je kan doen is een Bijbelboek te nemen.
You know, like I think the Ephesians or Colossians.
Bijvoorbeeld
like
Efeze of Colossense.
And maybe you read a portion of that text of that scripture.
Misschien je leest een gedeelte van die Bijbeltekst.
And then you discuss it.
En daar praat je met elkaar over.
You talk about it.
En je praat erover.
With my children, I discuss the word.
Met mijn kinderen praat ik over het woord.
But there's a lot more lecture on my part.
Maar dan ben ik veel aan het woord.
Because they're children and they need to be instructed.
Omdat het kinderen zijn die onderwezen moeten worden.
But my wife is not a child.
Maar mijn vrouw is niet een kind.
She's my equal.
Zij is mijn gelijke.
So we converse over the word.
Dus wij praten er met elkaar over.
Now, I feel like this is commanded in scripture.
Nou, ik heb de indruk dat dit ons in de schrift wordt geboden.
It's not an option.
En dat dit niet een optie is.
But you want to be very careful.
Maar we moeten voorzichtig zijn.
Your religion in your house should not start and stop with your Bible study.
De godsdienst in je huis moet niet staan of vallen met de Bijbelstudie.
Because the kids will see hypocrisy.
He, dat het alleen maar die Bijbelstudie is, want dan zien de kinderen iets schijnheiligs.
And they'll see Christianity as something you turn on and turn off.
En dan zullen ze het christelijk geloof als iets gaan zien wat je even aanzet en weer uitzet.
Also, I'm very careful about time.
Nou, ik let ook goed op het gebruik van tijd.
If we get into a Bible study and it's just kind of, you know, not a whole lot is happening.
Nou, als wij een Bijbelstudie doen en het lijkt alsof er helemaal niets gebeurt.
It's good, but it's just a normal Bible study.
En dat is goed, maar dat is heel gewoon.
It's going to be no more than 20 minutes. 15, 20 minutes.
Nou, dan doen we dat misschien 15 of 20 minuten.
With my boys.
Met mijn jongens.
But then sometimes something special happens.
Maar soms gebeurt er iets bijzonders.
And it may go for 45 minutes.
En dan kan het zijn dat we wel drie kwartier met elkaar zijn.
But it's because something's really happening and they're really spurred on to do it.
En dat komt omdat er echt iets gebeurt en dat ze ook echt daardoor meegenomen worden.
And don't turn it into just legalistic boring lecture.
En maak er niet iets wetties en iets saais van.
So those are some of the things that we do.
En dat zijn een paar dingen in antwoord op deze vraag.
Yes.
So what I was wondering is, how do you deal with family devotions? When do you start, at which age, and how do you develop family devotions while your kids are getting older?
Okay,
de vraag is, je noemt je zonen, maar je hebt ook een dochter. En de vraag is ook van, hoe ga je om met die huisgodsdienst Ook als je kinderen, naarmate dat de kinderen steeds meer volwassen worden.
When that child is able to understand language.
Nou, als een kind een bepaalde taal begrijpt,
they begin real Bible study.
Dan kunnen ze ook de Bijbel gaan begrijpen.
And even before they understand language.
En zelfs voordat ze nog de taal goed spreken,
they are still capable of learning.
Kunnen ze ook al leren.
So, I mean, I was sharing the gospel with my children when they were in their mom's womb.
Nou, ik heb het evangelie gedeeld met mijn kinderen toen ze nog in de baarmoeder waren.
And praying for them.
En ik heb voor ze gebeden.
As they came out as an infant.
En toen ze geboren werden.
You can already start training a baby.
Je kunt een baby al beginnen te trainen.
You pick them up from the crib when they genuinely are scared.
Je haalt ze uit de wieg als ze een beetje bang zijn.
You don't pick them up every time they cry.
Maar je neemt ze ook niet elke keer in je armen als ze huilen.
Because they're learning to manipulate you.
Want dan leren ze al om jou te manipuleren.
When they're little toddlers, you can teach them to sit in the family devotion and not make a noise.
Nou, als ze nog baby's zijn, kan je ze al leren om erbij te zijn en je kan ze dan al leren om gedurende die momenten stil te zijn.
And the same in the church.
En dat geldt ook voor het in de kerk zitten.
We don't send our children away when church starts.
Wij sturen onze kinderen niet weg als de dienst in de kerk in de gemeente begint.
If there's a theological lecture going on in the church, those children are seated there.
Als er een theologische lezing wordt gehouden in de gemeente, dan zitten de kinderen erbij.
And they learn to sit quietly.
En daardoor leren ze om gewoon stil te zitten.
And they learn to listen.
En ze leren om te luisteren.
With my children before they could write.
Met mijn kinderen al voordat ze konden schrijven.
I would tell them, I want you to draw a picture of something that you understood in this sermon.
Heb ik ze gevraagd om een tekening te maken van iets dat ze begrepen uit de preek.
So that, you know, we can have, for example, we had special meetings a couple of weeks ago in our church.
Bijvoorbeeld een paar weken geleden hadden we bijzondere samenkomsten in onze gemeente.
The sermons lasted probably an average of an hour and 45 minutes, just the sermon.
De preken duurden gemiddeld 1 uur en 3 kwartier.
And our children of our church sat there.
En de kinderen van onze gemeente die zaten daarbij.
And they listened.
En ze luisterden.
We do not believe in a generation gap.
Maar wij geloven niet in een generatiekloof.
And we think that the segregation of children is also a worldly idea.
En we geloven ook dat het afscheiden van kindersegregation, het apart zetten van kinderen, dat een werelds idee
children's,
is.
Children's church, youth groups, things like that, dus we don't buy into.
Kindersamenkomsten, jeugdsamenkomsten, dat doen wij niet.
So when we have our Bible study at home.
Dus als we thuis Bijbelstudie hebben.
That is our opportunity to train our little children for church.
Nou, dat is ook een mogelijkheid om onze kleine kinderen ook op te voeden met het oog op de gemeente.
Because we can teach them, discipline them and everything right in our family so that when we take them in public they know how to act.
Dus thuis onderwijzen we hen en trainen we hen, zodat als ze in de gemeente komen, dat ze ook weten hoe ze behoren te handelen.
Now with a baby or with a toddler who's just beginning to be able to respond to commands and seeing pictures, this is what I do.
Nou, met een peuter die begint dingen te kunnen begrijpen, dan is dit wat ik ga doen, wat ik doe.
I take the simplest children's Bible that I can find.
Ik neem de meest eenvoudige kinderbijbel die ik kan vinden.
Preferably one that just has a few lines on each page.
Nou, bij voorkeur eentje waar maar een paar zinnen op een bladzijde staan.
Has good pictures.
Met goede plaatjes.
And preferably one that rhymes.
En bij voorkeur ook de tekst met rijm.
Because it is so much easier for a child to get involved when it rhymes.
Want het is veel makkelijker voor een kind om het te begrijpen als het rijmt.
That's why it was so much easier to memorize the Bible in Hebrew, because it has a rhythm to it.
En dat is ook de reden waarom het makkelijker was om de Bijbel in het Hebreeuws, om die uit je hoofd te leren, omdat daar voortdurend ritme en rijm in zit.
And then in reading the Bible with my child,
en als ik dan met mijn kind de Bijbel lees,
I'm very animated.
Dan ben ik heel enthousiast.
And that really helps.
En dat helpt echt.
I use different voices, different accents.
Ik zet een verschillende stem op en ik gebruik verschillende accenten.
And it's a time that they really enjoy.
En dat vinden ze echt leuk.
If I go through that simplest Bible twice,
als ik twee keer door die hele eenvoudige Bijbel ben gegaan,
then I go to another Bible that's a little bit more, a little bit more mature.
Dan gebruik ik een andere Bijbel die iets meer inhoud heeft.
I still try to find one that rhymes.
Ik probeer nog steeds een te vinden met rijm.
And we go through it.
En dan gaan we daar doorheen.
And then another one.
En dan nog één.
And pretty soon they're reading the New Testament and the Old Testament in the same Bible that you use.
En op een gegeven moment kunnen ze het Nieuwe Testament en het Oude Testament lezen in dezelfde Bijbel als die wij gebruiken.
Ian has just finished, well, I think he finishes this week, having gone through all the scriptures and read them himself and gone through them.
Nou, mijn zoon Ian, die zal waarschijnlijk deze week door de New Testament, you said?
The entire Bible.
Door de hele Bijbel heen zijn gekomen, dat hij de hele Bijbel zelf heeft gelezen.
Now, he's read the New Testament many times, different books of the New Testament, but now he's gone through the whole Bible.
Hij heeft al het Nieuwe Testament meerdere keren gelezen, maar nu heeft hij de hele Bijbel gelezen.
Evan is in, he's in Isaiah right now. Evan, my 9-year-old.
Nou, mijn 9-jarige zoon, die is nu in Jesaja aan het lezen.
And you teach them.
En je onderwijst hen.
For example, I was seated this morning looking at the scriptures.
Bijvoorbeeld vanmorgen zat ik te lezen in de Bijbel.
And Evan got up first.
En Evan was al eerder opgestaan.
And without even looking at me, he went over to the table, picked his Bible up, and then he said, "Hello, Dad," and then walked over and started reading the scriptures.
En wat hij deed is, hij pakte zijn Bijbel van de tafel en hij zei, "Hallo, papa," en hij ging ook ergens zitten om de Bijbel te lezen.
He knows that's what you do the first thing in the morning.
Hij weet nu al dat dat het eerste is wat je 's morgens gaat doen.
Now, I do not believe he has become a Christian.
Nou, ik geloof niet dat hij al een christen is geworden.
But these are things that you train.
Maar hier kan je hem wel in trainen.
And they just accept it as this is the way of life.
En ze accepteren gewoon dat dit de manier is om te leven.
But you have to begin it very early.
Maar je moet er vroeg mee beginnen.
Some say that a child's character is formed by the time it is 6 years old.
Sommigen zeggen dat het karakter van een kind gevormd is op het moment dat hij 6 jaar oud is geworden.
Most parents do not start instruction or discipline until a child is much older than that.
Maar heel veel kinderen beginnen pas als een kind veel later is met het onderwijzen en het instrueren van het kind.
So their character is already shaped in rebellion.
Dan is hun karakter al veranderd en zijn ze al opstandig geworden.
Also, you've got to realize that each child is different.
En je moet ook realiseren dat elk kind weer anders is.
Ian, my first son, is a real reader. I mean, he has read so many books.
Mijn oudste zoon die is echt een jongen die leest. Hij heeft al zoveel gelezen.
My other son, Evan.
Maar mijn andere zoon, Evan.
He just wants to be in special forces and go to war. That's all he wants.
Nou, het enige waar hij aan denkt is om marinier te worden en om de oorlog in te gaan.
And I tell him, you've got to be able to read to do that.
Maar ik zeg tegen hem, weet je, ook daarvoor moet je kunnen lezen.
So they're all different. You got to treat them differently.
Weet je, kinderen zijn verschillend en hebben verschillende behandeling nodig.
Another question? Yes.
Ja, de vraag is, ik vraag me af hoe het tijdschema van het gezin van broeder Paul eruit ziet. En of de dingen die hij nu met ons deelt ook niet veel te maken hebben met het feit dat ze hun kinderen homeschooling geven. This brother is wondering how you as a family use your time in general. And also if the things that you share with us are not closely related to the fact that you give your children homeschooling.
Well, first of all, whether your children go to a public school or are homeschooled, the scripture studies, it's the same.
Nou, in de eerste plaats, of je kinderen nou thuis onderwijs krijgen of dat ze naar een school gaan, het onderwijzen van de schriften thuis, dat komt op hetzelfde neer.
Now the second question was how do we use our time?
De tweede vraag is hoe gaan wij als gezin met onze tijd om?
Well, I am a very busy person.
Ik heb het heel erg druk.
As I'm sure that you are.
En ik weet zeker dat jij dat ook bent.
But what I have discovered as a man is that you lose time in little increments.
Nou, wat ik heb ontdekt is dat als man dat er heel veel tijd verloren gaat in kleine increments, kleine afleidingen of distractions.
Like for example, if when I go to the office to work.
Bijvoorbeeld als ik naar kantoor ga.
I'm going to get to the office early.
Dan ben ik vroeg op kantoor.
And I'm going to work.
En dan ga ik werken.
If everyone wants to go to lunch, all the guys.
Als iedereen gaat lunchen.
That's fine.
Dat is okay.
But I'm usually not going to go.
Maar meestal doe ik dat niet.
Because I'm trying to cut out everything in my life that takes away from my family.
Want ik wil proberen om alles te voorkomen dat mijn tijd met mijn gezin wegrooft.
Because I realize that is my calling right now.
Omdat ik me ervan bewust ben dat dat mijn roeping is.
There'll be a time when my children leave the home and my wife and I will have more free time.
Er zijn tijden dat mijn kinderen ergens naartoe gaan en dat mijn vrouw en ik meer vrije tijd hebben.
But right now I'm called to raise a family.
Dat zal later zijn, maar nu ben ik geroepen om een gezin te leiden.
And so here's some of the things I do.
Dus dit zijn sommige dingen die ik doe.
I try to get up early and get to work early.
Ik probeer vroeg op te staan en vroeg aan het werk te gaan.
So that I can be home.
Zodat ik ook thuis kan zijn.
I work out 4 times a week.
Ik ga 4 keer per week naar mijn werk.
Really hard.
En dat... Oh, you mean exercise?
Work out, exercise.
Ik ga 4 keer in de week naar de sportschool.
Now you say, why do you do that?
En dan zeg je, waarom doe je dat?
Because it enables me to work from 5 in the morning until 11 or 12 at night. That's why.
Omdat mij dat in staat stelt om te werken van 5 uur 's morgens tot 11 of 12 uur 's avonds.
You say, well, the Apostle Paul didn't do exercises.
En dan zeg je misschien, ja, maar de Apostel Paulus ging toch niet naar fitness?
You're right, he walked 25 miles a day.
Nee, je hebt gelijk. Hij ging 25 kilometer per dag wandelen.
And I have found that in order to maintain a rigid schedule, I need to work out.
En ik heb ontdekt dat wil ik een strakke schema kunnen volgen, heb ik het nodig om mezelf dus lichamelijk te trainen.
I need to eat right.
Ik moet goed eten.
Because I want to live as long as I can, as healthy as I can.
Want ik wil zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk leven.
Every once in a while I go crazy and eat a hamburger with Kevin.
Nou, af en toe dan raak ik mijn verstand kwijt en dan ga ik een hamburger eten met mijn zoon.
But then our wives...
Oh nee, met Kevin.
Ja. Yeah. But then our wives find out and beat us and we don't do it again for at least another 2 months.
Maar dan komen onze vrouwen erachter en dan doen we het niet meer voor 2 maanden.
And then when I get home from work, this is what I do.
Als ik thuis kom van mijn werk, dan is dit wat ik doe.
Now this is just my house, okay?
Okay, dit is gewoon bij mij thuis.
My boys are homeschooled.
Mijn kinderen krijgen homeschooling.
We also do not live on a farm anymore.
We wonen niet meer op een boerderij.
So they've got soft hands.
Dus ze hebben geen eelt op hun handen.
I will not have boys with soft hands.
Maar ik wil niet jongens hebben met slappe handjes.
So they do Olympic lifting.
Dus ze zijn bezig met gewichtsheffen.
To get calluses on their hands.
Om blaren op hun handen te krijgen.
I make them work out until they feel like I can't go on anymore.
Nou, ik zorg ervoor dat ze trainen totdat ze er half dood bij neervallen.
They do karate twice a week.
What? They do what?
They do karate twice a week.
Oh, ze doen karate 2 keer per week.
So I'm raising boys.
Ik ben dus bezig om jongens op te voeden.
I'm not raising girls.
Ik maak geen meisjes van hen.
There's got to be some toughness to them.
Er moet een bepaalde hardheid aan hen zijn.
So I invest in that.
En daar investeer ik in.
Now when we do our workouts.
Dus als we onze oefeningen doen.
And this is going to seem really funny.
En dit zal heel grappig klinken.
I don't know if you've seen my little daughter.
Ik weet niet of je mijn kleine meisje hebt gezien.
She loves to work out.
Nou, zij houdt ook van die oefeningen.
So she lifts weights with us.
Dus zij doet mee aan het gewicht heffen.
And it is hilarious.
Dat is hilarious.
Because she's learned how to make the noises.
Want zij heeft geleerd om diezelfde geluidjes voort te brengen.
When she's bench pressing, she goes.
En als ze op die bank ligt en iets omhoog drukt, dan doet ze.
And then she says, "Don't take it, Dad. I can do another one."
En dan zegt ze, "Laat maar, papa. Ik hou het wel vol."
Because see, the father is more important to the daughter than even the mother is.
Want weet je, de vader is nog belangrijker voor de dochter dan de moeder.
And so she's in on everything.
Dus ze doet overal aan mee.
So here's some other activities. We live in a place where there are a lot of really nice things for free.
Nou, wij wonen ergens waar een heleboel gratis te doen is.
So we take advantage of that.
En daar maken we gebruik van.
There are a lot of forests.
Er zijn bossen om ons heen.
We do kayaking.
We gaan kanoën.
Just different things like that.
Dat soort dingen.
Because you need to get your children outside.
Want de kinderen moeten ook buiten zijn.
And not just your boys, you need to get your girls outside.
En niet alleen je jongens, ook je meisjes.
Whether it's taking them to the park to play soccer.
Of je gaat voetballen in het park.
They need to be outside.
Maar ze hebben het nodig om buiten te zijn.
And when I do that with my children, it's also relaxing for me.
En als ik dat met mijn kinderen doe, is dat voor mij ook recreatie.
And so if I get home at 6 o'clock,
als ik om 6 uur 's avonds thuis kom,
we'll work out,
dan doen we onze exercises,
we'll eat,
dan eten we,
and then we'll have our Bible study,
dan hebben we onze Bijbelstudie,
and we'll have time in which we just converse, we talk to one another and maybe do things together.
En dan hebben we tijd waarin we gewoon met elkaar praten en met elkaar samen zijn en nog wat met elkaar doen.
And then I try to set aside certain days.
En dan probeer ik sommige dagen apart te zetten.
In which we do something all together.
Waarin we echt iets met elkaar doen.
We have families in our church that own farms, for example.
Bijvoorbeeld in onze gemeente zijn ook gezinnen die op mooie boerderijen wonen.
And they sell chickens.
En ze verkopen kippen.
So take my children up there and we spend the whole day cutting heads off of chickens.
Dus we gaan daar naartoe en we besteden de hele dag aan het onthoofden van kippen.
I mean, they've got to learn these things.
Dat soort dingen moeten ze leren.
You know, the thing about homeschooling.
En ten aanzien van het thuis onderwijs geven.
It does allow us some tremendous privileges.
Dat geeft ons echt grote voordelen.
Now it is hard.
Het is niet makkelijk.
But it's worth it.
Maar het is wel de moeite waard.
I mean, my wife is teaching our children.
Mijn vrouw leert onze kinderen.
And managing the home.
En ze houdt het huis.
But now that my boys are older.
Maar nu mijn kinderen ouder zijn.
Ian is 11.
Ian is 11.
And he pretty much manages his own studies.
En hij heeft nu zijn eigen onderwijs aardig onder controle.
He knows what he's supposed to do.
Hij weet wat hij behoort te doen.
And I'll check it.
En ik controleer dat.
But he pretty much is self-taught now.
Maar hij onderwijst zichzelf nu al aardig goed.
It's also amazing because he can now help his brother.
Het is ook bijzonder, want hij kan ook zijn broer nu helpen.
And then many times I just take both boys to the office with me.
En het gebeurt ook wel dat ik mijn beide jongens meeneem naar kantoor.
And they study there.
En dat ze daar hun huiswerk doen.
Right with me.
Naast mij.
So it's great to have my kids with me.
Dus ik vind het heerlijk dat mijn kinderen bij mij zijn.
When they get a little older, they'll probably another year for Ian, he'll probably start working at the mission.
Nou, misschien over een jaar dat mijn zoon al kan meewerken binnen onze organisatie.
Now, he won't get paid or anything.
Nou, daar wordt hij natuurlijk niet voor betaald.
But he will carry out tasks.
Maar dan kan hij wel bepaalde taken verrichten.
Let me give you an example. Forrest, how old are you?
Bijvoorbeeld.
Forrest is 18.
Okay, Forrest is ook mee met de beide gezinnen uit Amerika. Hij is 18.
We have a donors program. What would you call it? A database program that is really, really big.
Nou, we hebben een database programma dat heel erg groot is.
I mean, it takes something to run this database.
Nou, het is echt een hele klus om dat te beheren.
Forrest started coming to the mission probably when he was around 16 or something.
Nou, Forrest die kwam bij ons werken toen hij iets van 16 jaar oud was of zo.
Now he runs the entire database and the data program and everything for HeartCry.
Nou, beheert hij de hele administratie en het bijhouden van gegevens voor onze hele organisatie.
And the way his mother and father taught him.
De manier waarop zijn ouders hem hebben opgeleid.
I'm sure he could have run the whole thing when he was 14.
Ik ben ervan overtuigd dat hij ook al op zijn 14e dat had kunnen doen.
And so, you know, we try to bring our children into our, like, my children would normally be in school, but they're able to come to Holland.
Weet je, mijn kinderen zouden nu eigenlijk op school moeten zitten, maar omdat wij ze homeschooling geven, konden ze meekomen naar Nederland.
England.
Naar Engeland.
Italy.
Italië.
Peru.
Peru.
And they learn so much just by doing that.
En daardoor leren ze natuurlijk ook heel veel.
So, homeschooling is a way of life that changes absolutely everything.
Dus homeschooling is een manier van leven die alles verandert.
I don't make a lot of money.
Ik verdien niet veel geld.
Any man that makes the amount of money I do in the United States, his wife would be working full-time too.
Nou, iedere man in Amerika die het inkomen zou hebben dat ik heb, daar zou voor gelden dat zijn vrouw ook buitenshuis zou gaan werken.
And my wife does not work.
Maar mijn vrouw werkt niet buitenshuis.
Because she's pouring her life into our children.
Omdat zij haar leven deelt met onze kinderen.
And yeah, we can't buy a nice car or anything like that.
Ja, wij kunnen niet een mooie auto kopen.
I don't care.
Maar dat kan me niks schelen.
My car is so junky, I don't even have to insure it.
Nou, mijn auto is zo oud dat ik hem niet eens hoef te verzekeren.
My car is disposable.
Mijn auto is wegwerpelijk.
If it breaks down, I'll just leave it on the side of the road and walk home.
Als hij ermee kapt, dan laat ik hem gewoon aan de kant van de weg staan en dan loop ik gewoon verder naar huis.
We had to make these kinds of decisions.
Nou, dat soort beslissingen hebben wij moeten nemen.
And they're wonderful.
En ik ben er blij mee.
And my children understand why we live the way we live.
En onze kinderen begrijpen waarom we leven op de manier waarop we leven.
But God is so gracious to provide so many things.
Maar God is zo genadig dat hij in zoveel voorziet.
That money can't buy.
Zoveel dat we met geld niet kunnen kopen.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.